stof voor onze overdenking is zondag 5 van de Heidelbergse Catechismus, het andere deel van des mensen verlossing. Vraag 12, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijk en eeuwig straf verdiend hebben. Is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Het antwoord: God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar of door onszelf of door een ander volkomenlijk betalen. Vraag 13, maar kunnen wij door onszelf betalen? Antwoord: in geenerlei wijze, maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Vraag 14, kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden dat voor ons betalen? Antwoord: nee. Want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen die de mens gedaan heeft. Ten andere, zo kan ook geen bloot schepsel de last van de eeuwige toren Gods tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Vraag 15. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Antwoord: zulk een die waarachtig en rechtvaardig mens is. En nochtans ook sterker dan alle schepselen. Dat is die ook tegelijk waarachtig God is. Tot zover. Wij mogen hier wat boven schrijven: er moet betaald worden. Met zondag 5 vangt het andere deel aan van des mensen verlossing. Alleen als je zo zondag 5 hebt horen voorlezen, dan zou je zeggen, het hangt nog even in de lucht. Er zijn er ook wel die hier kritiek op hebben uitgeoefend op deze manier van onderwijs geven. Ze vinden het wel een beetje scholastiek. Je zou de indruk krijgen, naar de mening van de critici, dat de opstellers van de Heidelberger eerst hebben uitgedacht hoe die middelaar, die verlosser moet zijn, om dan uiteindelijk met het antwoord te komen dat dat de Heere Jezus Christus is, die beantwoordt dus aan wat wij hebben uitgedacht. Nou is dat de bedoeling niet van de Heidelberger, dat kan ook de bedoeling niet zijn. Wat in zondag 5 geschreven staat, dat lijkt er wel een beetje op, alsof mensen zich een beeld kunnen vormen hoe de middelaar moet zijn, maar je moet zo rekenen, het zijn mensen die hebben het woord van God gekend. En die hebben deze vragen en de antwoorden uit het woord van God opgediept. Het is alleen hun bedoeling om juist daardoor de rijkdom van Gods genade en ontferming des te helderder in het licht te stellen. En ook, en je kunt merken dat ze daar ontzettend bang voor geweest zijn, ook om het hart van de christelijke leer geen verzoening dan door voldoening. God is rechtvaardig. Dat zij er veel belang bij hebben gehad, omdat de gemeente, de kerk van Christus, voor te houden en daar meer dan eenmaal op terug te komen. En ik zou haast zeggen, de geschiedenis bewijst het gelijk van dit steeds weer terugkomen op de goddelijke gerechtigheid. Want zondag 5 is juist in deze tijd weer bijzonder actueel geworden door de alternatieve verzoeningsleer. Van die eigenlijk niet nieuw is, maar nu voorgesteld wordt door dokter Wiersinga en anderen. En dan gaat het weer over die gerechtigheid van God en het gaat weer over voldoening door verzoening, ja,
of nee? En daar zie je op de achtergrond die oude Groningen theologen die ook niet zoveel op hadden met de bloedtheologie. En de vrijzinnigheid die zich helemaal niet kon verenigen met de gedachte dat Gods gerechtigheid de dood vordert. Het oordeel.
God is toch liefde? De zending van zijn zoon moeten wij niet zien als de zending van een zoenoffer, maar als de prediker van hoe God eigenlijk is, dat God liefde is. Maar wij hebben die prediking niet begrepen en wij hebben hem gekruisigd. Maar dat kruisigen, dat staat niet in het licht van Gods straf oefenende gerechtigheid. Dat staat in het licht en het teken van onze dwaasheid. Omdat wij niet alleen de profeten misverstonden, maar dat wij ook God zelf, die ten laatste zijn zoon zond, om ons te vertellen van zijn grote liefde, dat we ook hem niet hebben verstaan, deze zoon, maar steeds krampachtig hebben vast willen houden aan het idee van de boze God. Zo, ja natuurlijk, het zit veel verfijnder in elkaar, maar dat is dan een beetje grof geschetst. Die oude lijn die de kerk zo vaak heeft beroerd en waar zo vaak strijd over geweest is. En ook nu weer. Nog steeds. En het is vaak zo vreselijk moeilijk om erachter te komen wat bedoelt iemand eigenlijk. En het is ook zo gevaarlijk als het zo moeilijk is om erachter te komen wat iemand bedoelt. Het is dan zo goed en zo nuttig om ons te herinneren wat in het leerboek en troostboek voor de kerk geschreven staat over des mensen verlossing. Want u voelt wel aan, het is van 2-1. Het is of voldoening door de verzoening, of verzoening door de voldoening, mag je allebei zeggen, of het heeft er niets mee te maken. Of God moet met ons verzoend worden door de dood zijn zoons. Of wij moeten met God verzoend worden en onze tegenstand tegen zijn liefde opgeven en eindelijk eens aannemen dat God niet toornig op ons is. En dat God in Jezus Christus al zijn best heeft gedaan om ons te verkondigen dat alles in orde is. Voel je de diepe kuilen die hier verborgen zijn? Inderdaad moeten wij ook met God verzoend worden, want de mens die staat vijandig tegenover God. Maar de klemtoon en die vraag, die moet toch gesteld blijven. God is met de zondaar verzoend door de dood zijn zoons. Daar ligt de dood van de testamentmaker tussen beiden. Dat is in de Hebreeënbrief ons duidelijk voor ogen gesteld. Dat het bloed van stieren en bokken ons niet kon redden. Het was maar een ceremonie, een afschaduwing, een heenwijzing. Maar het bloed van het onbevlekte lam, dat was nodig. De tegenstanders die maken dan van de christelijke verzoeningsleer een karikatuur. En dan is het natuurlijk geen kunst meer als je eerst een karikatuur opricht, om er dan een hevige aanval op
te richten. Ik weet ook wel dat er bepaalde dingen zijn die niet altijd zo sterk in de prediking en in de kerk naar voren zijn gekomen. En dan maken de bestrijders van de leer, van de verzoening, maken daar weer misbruik van. Om dan een zo'n vertekend beeld te geven. En daar hun aanvallen op te richten. Daar zullen we nog wel iets misschien van horen als het in de gedachte komt tijdens de behandeling van deze zondagafdeling. Er staat vast boven van des mensen verlossing. Dat staat er boven. Dus, we weten in ieder geval waar het over gaat. Als we nou hebben gehoord wat dat voor mensen zijn, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed, ja wij, dat we met gedachten, woorden en werken tegen de Heere God overtreden, dat we hem niet in erkentenis houden, dan is dat een hoopvol opschrift van des mensen verlossing. Want het gaat dan niet over goede mensen. Het gaat dan niet over mensen die heel wat hebben aan en toegebracht, maar het gaat over mensen die verloren zijn met al hun aan en toebrengingen. Het gaat over mensen die zichzelf van God hebben losgescheurd en niet meer willen terugkeren en niet meer kunnen terugkeren. Die weg is geblokkeerd en die dagelijks verder afdwalen van hem die alleen het leven is. Daarom, als er staat dat andere deel van des mensen verlossing, dan wil dat niet zeggen dat het een tegenstelling is in die zin dat het stuk der ellende geen vrucht zou zijn van de werking van Gods geest in het hart van de zondaar om hem zijn ellende te leren kennen. Want al die antwoorden die gegeven zijn, die kunnen alleen maar gegeven worden in de rechte zin, wanneer de Heilige Geest ons overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dat is net zo waar voor het andere deel. Maar weet je waarom het dan wel het andere deel is? Omdat hier in dit andere deel gesproken wordt hoe God uit de hoge zelf, die gans andere, dat hij het is die mensen verlost. En dat er uit die hele verdorven massa van mensen nooit iemand is voortgekomen uit Adam die verlossing op zich heeft kunnen nemen. Niemand kon dat rantsoen betalen. De verlossing van ons leven is te duur, te kostbaar. Ze zal in eeuwigheid ophouden. Het is onmogelijk. En daarom is dat het andere deel van des mensen verlossing. Al is het net zo goed Gods werk en Gods deel om ons te leren dat wij zondaren zijn. Maar het is in zonderheid Gods werk zelf om zondaren te verlossen. Als we dan eens op die vraag letten, waar zien wij dan er het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Als we dan die vraag eens op ons in laten werken, dan is dat een ontdekkende en tegelijk ook een troostrijke vraag. Waarom? De woorden waarin die vraag gesteld is, zijn niet al te hoog gegrepen. Ze zijn niet al te hoog gegrepen. Je zou haast zeggen, die mens, die zit vast. Waar moet die verder heen? Al zijn argumenten over Gods barmhartigheid en dat God misschien de schuld ongestraft wil laten blijven. En dat de Heere, ja mag het nou wel dat hij van ons eist wat wij toch niet kunnen doen. Al die argumenten die zijn door het woord van de onderwijzer terzijde gesteld. En nou zit die man, die zit waar het hier over loopt, zou je zeggen, die zit ergens, ja, waar moet je heen? Je zou zeggen, ja, langzaam breekt het toch wel door, de erkentelijkheid dat het met hem, met u, met mij een verloren zaak is. En dat, al zoeken we 1000 vonden, dat we op 1000 vragen God geen antwoord kunnen geven. De verontschuldigingen houden op. Langzaam begint het door te dringen dat mijn val zo diep is. Dat mijn natuur daardoor zo verdorven is. Dat ik eigenlijk geen belang zelfs meer heb bij de zaligheid. En dat mijn leven gericht is op mijn totale ondergang. Dat ik daarop aanwerk. En dat ik helemaal geen vriend van de Allerhoogste genaamd kan worden. Maar dat ik een vijand ben van God en van mijn eigen zaligheid en redding. Ja, dan zie je daar een mens getekend die zegt, ja, aangezien, ja, wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben. Is er een middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Wat is hier het ontdekkende in deze vraag? Nou ja, in de eerste plaats wat ik reeds zei. Langzaamaan begint het door te dringen dat we er niet uit kunnen komen. Maar er is nog meer in. Dit is erin. Wat wordt die mens ons hier ook in zijn kleinheid getekend? In zijn nietigheid, in zijn menselijkheid. Hoezo? Wel, zijn kleine persoontje denkt tenslotte toch aan een middel. Is er nog een andere mogelijkheid? Omdat, opdat we die straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Ja. Ja, dat is niet hetzelfde hoor, als dat mensen zeggen die daarmee een toppunt van hoge geestelijkheid beschrijven als ze zeggen, ja, ik zei tegen God, gooi mij maar in de verdoemenis. Of ik heb liever dat ik nooit zalig word dan dat er één van uw heilige deugden gekrenkt wordt. Ik kan me indenken dat er zoveel stakkers zijn die als ze dat horen, dat ze moeten zeggen voor zichzelf, nou dat heb ik nog nooit gedacht. Ik heb wel gedacht en me afgevraagd, zou er nog een opening zijn? Zou er nog een mogelijkheid zijn om van die ellendige straf komen, die tijdelijke en die eeuwige straf van God afgescheiden te worden? Ja, Job zegt ook, al zou ik mezelf kunnen rechtvaardigen, het helpt me allemaal niet, ik zal mijn rechter om genade bidden. En Jeremia zegt, ik zal zeggen tot God, verdoem mij niet. Moet je ontdenken. Dat is aan de ene kant zeer ontdekkend. Je zou zeggen, hè. Een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken. Wat is die toch een egoïst, de mens. Al zit die vademe diep in de put en al zucht die. Een plotselinge ingeving of een klein lichtstraaltje, dat kan in één ogenblik kan een situatie veranderen. Hè? Wat is het toch waar dat God zichzelf zal verheerlijken, ook in zondaren, en dat hij alles zal zijn in die kerk, die uitverkoren kerk, voor eeuwig. Hij zal alles zijn, dat hij dat zal maken. Want je voelt aan deze vraag, wij zijn daar zomaar niet hoor. Om te zeggen van, ach, laten we maar niet meer praten over ontgaan van de straf. Laten we maar gewoon zeggen, hier ben ik. Ik heb alles gehoord, de belastende verklaringen, ik heb er niks op te zeggen. Ja, nou stelt de mens dat kleine subject, dat kleine ik, tegenover die grote God, en terwijl die een beetje gedrongen of somber voor zich uit wordt aangezien, ja, het is waar. En het rechtvaardig oordeel Gods, dat weet ik, dat geloof ik, tijdelijk en eeuwige straf verdiend heb. Is er toch misschien nog een middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Ja. Ja, maar wat denk je ook? Je moet er niet zo licht over denken, over die tijdelijke en eeuwige straffen. Je hebt mensen die net doen of dat het dan nog wel mee zal vallen en of ze zichzelf daar wel voor over hebben. De Heer heeft in de wet gezegd, samengevat, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Nou, laat nou eens heel ver gaan. Hè? Om de meest aangevochtene die denkt, ik bedoel toch alleen maar mijn eigen, ik bedoel toch en dit en dat en kon ik nou maar eens dit, kon ik nou maar eens daar komen. Laat dan zo zeggen, als je nog een klein beetje van je eigen houdt. Een klein beetje van je eigen houdt. Wat denk je dan om eeuwig van God te verzinken? Dat dat niks is. Het is iets verschrikkelijks. God heeft er een sluier voor gehangen dat wij het niet zien. De schrik des Heeren is ontzettend. Nou is het wel vernederend. Hè? Dat dat oude Adamskind of jonge Adamskind, hoe hij het noemen wil, dat als die maar een klein stukje het andere deel, oh, er is nog een vervolg van de mens, dat hij het eerste denkt, zou ik nog de straf kunnen ontgaan? Zou ik nog weer tot genade kunnen komen? Zo vernederend. Omdat het zuiver weergeeft dat wij niet zulke hooggoddelijke en geestelijke mensen zijn. Maar het is ook vertroostend. Het hoeft ook niet. We hoeven dat ook niet te zijn. We hoeven ons niet naar een of ander geestelijk hoogtepunt of dieptepunt toe te werken. Of ons te laten benauwen door anderen die zeggen dat zij de diepte des Satans zo goed hebben gekend. Of dat zij dit en zij dat. Nee, hoeft ook niet. God maakt mensen, let wel hoor, zalig. Hij maakt van mensen geen geesten, geen, ja, van die krachtpatsers, van die helden. Nee. Ik weet wel, er kan een vervoering zijn. Ik geloof dat dat in veel mensenlevens ook zo is, hoor. Ik weet dat de Heere vrij is hoe die een mens bekeert. Maar je moet niet vergeten, al komt iets nou nog zo echt en zo waar over, Daarom moet je dat jasje niet aan proberen te trekken. Er zit je niks meer op. Want als je een klein beetje de buitenchristelijke religies en godsdiensten bestudeert, oh, daar kom je zulke frappante staaltjes tegen. Zover zijn de meeste christenen nooit geweest en kinderen van God. Als het gaat om zelfverloochening en wegcijfering en dat God alles is. Oh, verschrikkelijk. Ze laten ze zich voor plat walsen met een glimlach op het gezicht. Kijk, dat bedoel ik. Wij zijn genegen. Als iemand, vooral als iemand dat doet onder het, in de deemoed, zeg maar. Dat we zeggen, dat is echt. Dat is waar. Maar je moet alles wat je hoort toetsen aan het woord van God. Het woord van God. Iemand kan een rechtvaardigmaking of weet ik wat voorstellen dat je zegt dat je er diep onder de indruk vandaan komt. Maar dat wil nog niet zeggen dat het naar het woord van God is. Kijk, dat is altijd een gevaarlijk element geweest. Wanneer de echtheid en het spontane en ja, dat je zegt, ja, dat voel ik gewoon, dat is waar. Als dat dan voor ons meebrengt om daaruit te concluderen, nu gelijk ook, zo is het en daar durf ik niks. Nee, hou je mond maar, want dat is een echte vrouw en dat is een echte man. Ja, de een is daar bevattelijker voor als de ander, maar ik heb dat nooit zo sterk gehad. Ja, ieder valt en staat zijn eigen heer. En onze broeder kunnen we nimmer meer verlossen. Maar dit is nou echt een stukje praktijk van het leven. En in dat stukje levenspraktijk, en dat is vertroostend voor mensen die ook zichzelf in hun puur menselijk denken hebben leren kennen. Dat ze zeggen, ja, ja. Ja, eigenlijk wel. Maar gelukkig dat ik hoor dat God zulke mensen zalig maakt. Het is Gods bedoeling niet geweest dat hij van die mens een soort Christus maakt, die onder het recht van God doorgaat en het oordeel mijnt. En onder dat recht van God de dood intreedt. En door datzelfde recht van God weer op mag staan. Dat is wat anders. Daarom kan God en maakt God mensen zalig. Daarom. Je zou haast zeggen. Daarom maakt God van die huis, tuin en keukenmensen zalig. Waar de een erg stompzinniger is dan de ander. En waar een mens zorgt dat je zegt, ja, wat blijft er van hem over? Wat blijft er over dan een arm, miserabel schepseltje? Nou ja, als hij dan maar zalig gemaakt mag worden en mag zijn, dan heeft de duivel en de hele wereld er niks van te zeggen, want God is het die rechtvaardig maakt. Wie is er dan die verdoemt? Heus. Je moet niet al te hoog kijken op de mens met zijn wetenschap en zijn geleerdheid, en ook niet met zijn bevinding moet je ook niet te hoog kijken. Want die hebben alle mensen bevinding. Die hebben monniken gehad en die hebben boeddhisten gehad en momedanen en allerlei religieuze stromingen in deze wereld, die hebben dat allemaal. En zoals ik zeg, komen nog dieper vaak, nog dieper weg
dan ooit een van ons weg geweest is in hun vereniging met de Godheid. Maar wij geloven dat de Heere God zich in Christus Jezus heeft geopenbaard. En dat hij mensen zalig maakt, zulke mensen toch. Die als ze half verdronken in het water liggen en ze zien met een half oog nog een klein stukje hout liggen. Wacht, met de laatste kracht. Wij willen toch niet zo graag dood, zeker voor eeuwig dood. Nee, wij zijn mensen. En mensen willen leven en dat willen leven is doortrokken van allerlei menselijke motieven. Dat maakt voor mij persoonlijk de verlossing juist zo groot, zo heerlijk en zo wonderbaar. Daaruit kan ik ook begrijpen dat geen één fariseer en geen één goed bekeerd mens iets van de verlossing, zoals die in principe ligt, dat hij daar veel van moet weten. Dat kan ik levendig begrijpen. Want ja, daar is geen greintje eer mee te behalen. Het is gewoon Gods werk. Gods soevereine werk. Mens denkt wel vaak dat hij voor een soeverein werk is. Als hij onder dat soevereine werk toch maar iets bijzonders kan lezen. Zij in zijn hoogmoed of in zijn deemoed. Maar dat God mens zalig maar. Oh, dan heb ik vaak gedacht, als de duivel van alle kanten bestookt in je eigen hart en alles, heb ik vaak toch gedacht, ja. Ja, duivel, ja, eigen hart. Je kan keren en draaien, maar ik kan en ik hoef mezelf niet meer zalig te maken. Ik kan alleen zalig gemaakt worden, gered worden. En die weg, die zal ons de Heidelberger wel voorhouden ook. Maar dan zullen wij ook ontdekken, dan blijft er ook weinig over om te roemen. In het vlees, of in bekering, of in geloof, of in heiligmaking, of in rechtvaardigmaking. Dan wordt het echt die roemen in de Heer. Kijk. Nou, zo het vernederende en het vertroostende al ontdekken in die vraag. Nu durf ik er met jullie ook over te praten. Daarom. Stel voor dat ik zou weten dat ik altijd geconfronteerd zou worden met mensen. Oh, die hebben de deugde God zo lief. Oh, de zaligheid van de eigen ziel is bijzaak. De hemel hoef ik niet. Als God maar in de hel is, dan is het mij goed. Dat weet ik allemaal wel, er zit overal wel een kern van waarheid in. Maar ik heb vaak de indruk dat een mens met een soort parelsnoertje loopt. Om even te laten zien hoe het nou voor mij ligt. Als dat nou zo was, dan zou ik amper durven praten. Misschien zou ik het helemaal niet durven zeggen. Ja, die mensen, die zijn allemaal op een zodanig niveau. Laat er iedere dag heen komen om me wat te vertellen over wat er aan de hand is, want ik heb niks te vertellen. Maar nou geloof ik dat er meer van dergelijke medereizigertjes zijn. Hoe kunnen wij de straf ontgaan? Is er nog een middel? Is er nog een mogelijkheid? O God, zou u zo'n laaghartig schepsel, die voor een handje goud of zilver zijn ziel en zaligheid aan de duivel overleven, Zou u zo een nog zalig kunnen maken?
met een onreine geest gekweld, een derde door de hoogmoed achtervolgd en noem maar op. En misschien zit er nog wel een oplichter bij die zegt, ja, ik heb nog gestolen ook. Nee, dat kwaad is niet goed te praten. Daar gaat het niet om. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Maar we moeten of zelf of een ander betalen, hoor. Een andere mogelijkheid is er niet. Kijk, dan kan zo'n vraag, en dat, ik hoop dat we dat een weinig mogen verstaan, geliefde gemeente. Dat heb ik altijd zo gehoopt. Hè, dat we zo bij elkaar mogen zijn. Niet als een stelletje godsdienstige vrome mensen die het allemaal aardig weten, weet je wel. Zo traditioneel, hè, als het eens een keer een klein beetje iets anders gaat dan we gewend zijn. In de prediking of wat dan ook. Oh, dat heb ik nog nooit gehoord. Ja, dat heb ik niet. Nee, zo niet. Maar als mensen bij elkaar te zijn, die van elkaar weten, niet nog gaat het niet om het dienen van de duivel en de wereld en de zonde, maar die toch van elkaar weten dat we er iets van weten, dat we het niet ver hoeven te zoeken, die wereld, die mensenwereld, die vervloekte wereld, die wereld vol stinkende gebreken, de een nog meer dan de ander. En om nou samen rond die boodschap van dat heilige evangelie geschaard te mogen worden, dat God zulke vagebonden, zulke hinkelde pinkels, dat God zulke mensen nou bezoekt met zijn heil. Daar hoop ik op dood te gaan. Let wel. Je kan wel eens wat zeggen, maar ik geloof niet dat het anders wordt. Ik voel al op mijn klompen aankomen als ik of u, maar laat ik maar over mijn eigen, als ik eerdaags aan met de dood geconfronteerd tot mijn sterven ligt, dan kan ik niet zo sterven als een bekeerd of weet ik wat voor soort mens die het weet. Maar er ligt daar één stuk gebrek. Met gedachten, woorden en werken. Het is geen eens te tellen, het is geen eens te noemen. Er is geen goeds van te zeggen. Dan weet ik dat ik ook dan alleen maar met een glimlach om me heen kan kijken. Met een glimlach tegenover alle ernst en tegenover alle ontzetting. Dat kan alleen dan maar een glimlach brengen als ik dan ook mag leven uit die boodschap van des mensen verlossing en van de hoop op die enige zaligmaker Jezus Christus, die ik niet lief kan hebben, maar toch lief heb. Die ik niet kan navolgen en toch roep, trek mij, ik zal u nalopen. Die soms zo oneindig ver weg is en ik weet, toch zo dichtbij. Die ik zoveel verdriet aangedaan heb en dat ik toch geloof dat nog hoogte, nog diepte van zijn liefde schijnt. Waarvan ik weet dat ik ook morgen en overmorgen, ja, altijd weer moet zeggen, iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. En dat hij blijft zeggen, ik heb voor u gebeden. Tegen goede bekeerde mensen kun je geen eens alles zeggen. Nee. Als ik dan zou zeggen dat je soms geen zin hebt om naar de kerk te gaan, of zo, of geen zin hebt om te preken, of geen zin om uit de Bijbel te lezen, geen zin hebt om over de Bijbel te praten, hè, en noem maar op, dan zou ze zo pijn. Ben jij een kind van God? Nee, ik ben een kind van Adam. Van Adam. Maar ik geloof in
de waarheid van des mensen verlossing.
Dat ben ik. Dat geloof ik zeker. Dat ik een mens ben. En dat mens niet als dat pronkstukje van Gods vingeren, die beelddrager Gods. Nee, een gevallen mens. Een zwakke mens. Een mens van vlees en bloed. Kunnen we het ontgaan en tot genade komen, tot gemeenschap, tot een gegronde hoop? Ja, maar de Heidelberger zegt ja, maar dat laten we even stoppen, even stoppen. Ja, maar niet zo goedkoop als dat jij denkt. Want jij denkt, als je een klein openingetje ziet, een klein raampje, zou ik daar doorheen kunnen? En er is inderdaad een deur. En die door de deur ingaat, zal ingaan en uitgaan en wijde vinden. Maar het is niet goedkoop. Het is niet goedkoop. Want God wil. God wil. Je kan wel zoveel willen. Je kan wel zeggen, kijk eens, als ik nou elke zondag dit doe. Als ik elke dag dat doe. Als ik dat nou eens nooit meer doe. Dat is kwaad. Dat kun je wel denken. Maar dat zijn geen middelen. Die vallen zomaar weg. Dat zijn geen middelen. Maar als ik dan op mijn knieën ga liggen, net zolang tot God me genadig is, het helpt je niet. Dat is geen middel om de straf te ontgaan. Als ik dan eens altijd ging zitten denken wat ik tegen God gedaan heb aan kwaad, en ik zou erom huilen. Het helpt ook niet. Al zou je vandaag de dag werkelijk voor 100% heilig leven, dan ben je niet klaar. Het is geen middel. Want wie betaalt de oude schuld? Wie betaalt de oude schuld? Bij God verjaart de schuld niet. Je kunt het ook niet redden. Let op hoor. Je kunt het ook niet redden door een faillissement. Dat zijn een hoop mensen die denken dat. Oh, ik heb zo'n berouw. Oh, vergeef het me toch. En die gaan aan het zonde belijden. Wat ze allemaal gedaan hebben. Bevend, huilend. Maar daar ben je niet mee gered. Dat kan op aarde wel. Kun je ook weer door een faillissement ergens gered worden. Het is natuurlijk niet leuk. Maar onder een andere naam duiken ze weer boven water. Ze zijn van de schulden af. Hup. Maar geestelijk kan dat niet. Nee hoor, al zou je bij wijze van spreken, en dat is een misverstand, want een hoop mensen zeggen wel eens in het godsdienstige, eer dat je daar bent of daar, dan moet je het behang van de muur aftrekken, je moet met je hoofd tegen de... Dat is helemaal niet waar. De prediking, de rechte prediking, die luidt zo, mensen, spaar de moeite. Want als spring ik door die muur heen, dan is er nog niks veranderd. Helemaal niks. Want dan staat de volgende muur alweer voor je. Kijk, als hij dat anders doet, dan krijg je weer die waarde in het schepsel. De een heeft zo lang onder het recht gelegen en de ander nog langer. Maar de prediking die moet uit zeggen, we redden het met ons faillissement niet. Die tollenaar is niet gered omdat hij zo'n zondaar was, daarom is hij niet zalig geworden en rechtvaardig. Maar omdat hij geloofde in een genade God. O God, wees mij zondaar genadig. Hij is eigenlijk maar kort. Maar de redding lag toch niet in zijn faillissement, maar in Gods rechtvaardigmaking. God doet hem de vrede ervaren in zijn ziel. Vergis je dus niet. Dat je denkt, oh wat heb ik daar nou toch een spijt van. Oh wat heb ik daar nou toch een verdriet van. En dat je dan, als je het dan verteld hebt, en je hebt gehuild, en dat je dan kunt zeggen, nou is de hemel weer schoon. De wolken zijn weer van de lucht af. Ja, maar zo is het niet. Er staat ingegrift, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. God lief te hebben boven alles. En daarnaast, als ik zeg, die is vervloekt. Er staat niet bij die dan nog eens een poosje huilt, of een poosje bidt, of een poosje naar de kerk gaat, of weet ik wat, die kan toch nog wel zalig worden. Nee, dat staat er niet. Nee. Daarom is het eigenlijk wel waar. Een week vertelde ik het nog niet, maar ik heb het al meer verteld, toen mijn vader eens een keer een beetje somber aan de tafel zat over de geestelijke dingen. Toen zei zijn vader, wat scheelt er aan Gerrit? Ja, steek een sigaar op, je bent niet zo gek, je ligt toch niet in de hel. Kijk, het helpt je niet. Het helpt je niet, wat zit je nou met je hoofd scheef en wat zit je heel som. Nee hoor, dat baat je niet, maar wij denken het wel gauw. Als we zo in de beroeringen zijn en in de bewegingen zijn, dan denken we wel gauw dat het toch wel enigszins helpt. En dat God met een gunstig oog ons hier ziet zwoegen en ploeteren, huilen en wenen. Nee, dat wil niet zeggen dat alle huilen en tranen waardeloos zijn. Zo moet je het niet zien. Daar gaat het, dat is weer een heel punt apart. Maar het gaat nou over de verlossing onze ziel. Die is veel te kostelijk dan dat die zou kunnen bestaan uit tranen, bidden en bekeerd zijn. En gerechtvaardigd zijn. Nee, je moet bij het begin beginnen. God verlost mensen. En hij onderwijst mensen. Maar God komt niet in een of ander klooster van half en hele heiligen. Om daar te gaan luisteren hoe die mensen denken dat ze het eeuwige leven zullen beërven. Zo is het niet. Die mensen zijn, dat zijn geen mensen meer. Ze zijn het wel, maar ze weten het niet meer en ze willen het niet meer weten. Goed, nou, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Er moet betaald worden. Kijk, punt 1 is niet zondaar, wil de Heidelberger zeggen, zoals dat voor jou nou eigenlijk ligt, dat je denkt, oh, zou er dan niet een mogelijkheidje zijn dat ik de straf kan ontgaan? En weer tot genade komen, dat kan niet. In dat woordje ontgaan zit iets onduikends. Iets van, kunnen we die straf dan nou niet eens ergens laten zitten daar? En dat die straf nou eens even teruggenomen wordt en dat ik dan intussen naar veiliger orde, naar de genade, de vlucht kan nemen. Nee, wil de Heidelberger zeggen, voor alles moeten wij bedenken, goed als het over een middel ter ontkoming gaat, daar kunnen we nog wel eens op terugkomen, maar besef toch voor alle dingen dat Juda door recht verlost zal worden en haar wederkerenden door gerechtigheid, niet door onze gerechtigheid, maar wel door Gods gerechtigheid, dat moet vaststaan. Dat moet vaststaan. De Heer die kan niet zeggen, nou ja, lopen nou maar hard of zacht, bidden nou maar, zoeken nou maar en dan word je wel eens zalig. En dan zal ik je in genade aannemen, als je er maar lang en veel genoeg om bidt. Zo is het niet. God wil dat er betaald wordt. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Nou, het is die gerechtigheid Gods dan. Hij zoekt zijn eigen beeld. Hij zoekt de verheerlijking van zichzelf. Wij hebben alle trouw en recht verworpen in het paradijs. Daar staat de doodstraf op, de eeuwige dood. Ja, maar daar zegt de Heer niet, laat dat nou maar zitten. God blijft staan. God verandert niet. Er moet betaald worden. Nou, laat dan al die mensen die in de huidige dag ermee eens zijn, met zo'n soort verzoeningsidee van mensen die zeggen, oh, is bespottelijk, hè? God is toornig, en dan moet zijn eigen zoon, die moet dan geofferd worden, en dan wordt de godheid van grimmig, wordt hij dan weer wat vriendelijker voor ons. Nou, ze mogen de spot meedrijven, maar, en het scherp doorlichten, maar, vergeet één ding niet, als deze mensen ook straks voor Gods rechterstoel komen, dat het woord toch kracht heeft, betaal mij wat gij schuldig zijt. Vervloekt is een iegelijk die niet gebleven is. Waar blijven wij met die vloek? Die vloek die hangt toch boven des mensen hoofd? Die kun je toch niet zo wegredeneren?
Nee, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan die gerechtigheid, of door onszelf, aan die God, of door onszelf, of door een ander, volkomen betalen. Hoe er betaald wordt, is niet punt 1, maar er moet betaald worden. Hoe er betaald wordt is ook belangrijk. Een engel kan het niet doen. En wij kunnen het ook niet doen. Daar zal de Heidelberger nog wel wat van zeggen. Maar dat is vers 2, hoe er betaald. Punt 1, er moet op een goede manier betaald worden. Er moet betaald worden. En daar blijft God op staan. Er moet betaald worden. En wij, blijven wij daar ook staan? Dat er betaald moet worden. Nee, nou bedoel ik geen geestelijke hoogvliegerij. Maar heb je het in je ziel, in je eigen ziel, toch wel eens geloofd in je leven? Waar je dan ook was, in de kerk of elders. Dat er betaald moet worden. Dat je niet zo bij God terecht kunt. Dat je niet zo een overstapje kunt maken van deze wereld naar de hemel, naar God toe, dat niet gaat, maar dat er betaald, dat je voelt, die schuld, die kan ik wel bedekken, die schuld, die kan ik wel wegduwen in mijn onderbewustzijn, maar die is er. En die schuldvraag, die is er ook. Nou kun je daar niet mee zalig worden hoor, door de schuldvraag zuiver te stellen en om de schuld te herkennen, daar kun je niet mee zalig worden. Die geest gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde. Van zonde omdat zij in mij niet geloven. Zij genadig dat dat nou juist genoemd wordt, dat ze in mij niet geloven. Ja, maar kun je nou meteen aanvoelen dat eigenlijk in principe ten nauwste verband houdt met die vraag en antwoord 12. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Die nu niet in de Heer Jezus gelooft, en dat geloven wij niet van onszelf, die gelooft ook niet dat aan Gods gerechtigheid genoeg moet geschieden. Dat gelooft u niet. Maar als wij leren dat wij niet in de Heer Jezus Christus geloven, wat is dan de tegenstelling daarvan? De tegenstelling is, ja nou, dan moet je het zelf opknappen. Dan moet je in je eigen geloof, in je eigen verdiensten, zoals de Roomse, in je goede werken of weet ik wat, of in je eigen bidden of bekering of wat je er maar bij wil halen. Het niet geloven in de Heer Jezus Christus is niet geloven dat de gerechtigheid vordert. Dat ligt niet zo ver uit elkaar als dat het zou lijken in deze vraag en antwoord. God wil dat er betaald wordt. Nou ja, het gaat over des mensen verlossing. En we hebben ook in stuk der ellende steeds vanuit het evangelie die vragen en antwoorden belicht. Want buiten de Heer Jezus is er ook geen zaligmakende. Ellendekennis is trouwens nooit zaligmakend, maar u begrijpt wel wat ik bedoel. Er is buiten de Heer Jezus geen rechte kennis van onze ellende mogelijk. En daarom wil ik die lijn hier ook doorzetten. Wij kunnen niet betalen. Dat weten we. En weten de kinderen misschien al, die in de kerk zitten. Het is ons als het ware met de paplepel ingegoten. We kunnen niet betalen. Dat we proberen, dat is vers 2. Maar het kan niet. Sommige crisismomenten in het leven komt het duidelijk uit of de schuld openstaat of dat je hem betaald hebt. Dan grijpt de angst de mens in een ogenblik aan. Hij kan niet voor God bestaan. Maar goed, ben je met de wetenschap gered dat je niet kunt betalen? Nee, dat niet. Ben je gered met de doorleving en de inleving dat je niet kunt betalen? Ook niet. Gered kun je alleen worden door God zelf. Door en in die middelaar Gods en der mensen. Als je nou in je leven toch wel iets hebt mogen leren uit en om het dierbare evangelie. Dat jij een vervloekte zondaar bent, een mens, klein mensie. Net zo'n ratje wat verdronken moet worden, het zit in een kooi. Maar als het nog maar één klein luchtbelletje heeft, dan probeert het nog op adem te komen. Ja, zulke mensen zijn wij niet meer. En als je nou toch met de vraag zit, zou ik zalig kunnen worden of, ja, hoe kom ik aan zekerheid? Hoe zou ik het nou zekerder kunnen weten? Ik twijfel aan. Weet je wat je dan mag vragen? Dan mag je aan de Heere vragen of je meer en meer mag kennen van de Heer Jezus Christus door het allerheiligst geloof en het heilige evangelie en de Heilige Geest. Zekerheid kun je niet krijgen door een x aantal ervaringen die op elkaar stapelen. Zekerheid kun je ook niet krijgen doordat er een stem van de hemel komt die zegt: jij bent mijn kind. Want misschien dat je morgen zegt: is het nou echt van God geweest? Maar wil je dan toch wat meer zekerheid? En niet als de kinderen heen en weer bewogen worden. Dat kan alleen maar uit de geloofsgemeenschap vloeien. Met hem die ons in het evangelie geschilderd wordt. Dan alleen ga je steeds kwaaier over je eigen denken. En je wordt steeds meer overtuigd van de eeuwige liefde Gods en van de stervende liefde van de middelaar in zijn vernedering, in zijn lijden en sterven. Daar ligt het opwassen in de genade en kennis. Niet in de omgang met jezelf in de eerste plaats, maar met de omgang die Emmausgangers kregen, dat hij hun uit de schriften onderwees, dat deze is de Christus. Moest hij niet al zo lijden en al zo zijn heerlijkheid ingaan? Kijk, dat zijn de wegen waarin de Heere arme, blinde zondaren leidt. En ik hoop dat de Heere dat ook ons allemaal zo wil leren. Om als mensen verlost te worden door God. Amen.